Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des dood niet eens zal slapen? 89, vers 19. De schriftlezing voor deze middag is uit 1 Korinthe 3. Wij zingen samen dan Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91, vers 1. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want dewijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt ge niet vleeselijk en wandelt ge niet naar de mens. Want als de een zegt ik ben van Paulus en een ander ik ben van Apollos, zijt ge niet vleeselijk. Wie is dan Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt? En dat gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar in iegelijk zie toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien niemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid, en wederom de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood. Het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden. We willen dat in het bijzonder doen voor de familie Slui, die in deze dienst de rouw in de kerk brengt, in verband met het overlijden van hun man en vader. Heilig en heerlijke God in de hemel, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Tot u mogen we komen, ook aan de middag van deze zondag, als we als gemeente bij elkaar mogen zijn. Het is een voorrecht van uw hand, dat u aan het begin van deze dienst ons hebt gegroet. En daarmee beloofd hebt in ons midden te willen zijn. Als wij eraan denken wie wij zijn en hoe het in ons hart is, o God, dan moeten we belijden dat we uw tegenwoordigheid niet waard zijn. En dat wij het niet verdiend hebben dat u bij ons zou willen komen. Maar het is uw genade en grote barmhartigheid en uw bewogenheid met zondaren, dat u juist in de kracht van uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En wij bidden dat u die belofte wilt vervullen. U weet, er is verdriet in het midden van de gemeente, omdat er één is overleden van wie een grote familie ook met het oog daarop juist in deze dienst aanwezig is. Wij willen de echtgenoten van de overledene, kinderen en kleinkinderen en allen die op enige wijze in een familie- of vriendenrelatie tot hem hebben en staan, wij willen hen allen aan u opdragen en vragen of u de troost wilt geven die mensen niet kunnen geven. De troost van uw genade en van uw nabijheid. We hebben samen Psalm 89 gezongen. Ook als iemand ruim 70 mag worden, dan is nog het leven snel voorbij. En hoeveel sterven er niet op jonge leeftijd, zo is ook dit sterven voor ons een herinnering aan het uur dat wij zelf uit dit leven moeten scheiden. Geef ons genade dat we ook door deze preek daarop voorbereid mogen worden. En dat we leren de dood onder ogen te zien vanuit het licht dat de Bijbel daarop werpt. En wilt u tot ons allen spreken zoals we hier bij elkaar zijn, jong en oud. U weet wat ieder nodig heeft in de vreugde en de blijdschap van het leven, maar ook in moeite en tegenslagen. U kent de gesteldheid en de gezindheid van ieders hart. Wij vragen u, barmhartige Heere, wil ons uw geest schenken, opdat uw woord niet maar tot, maar in ons hart gebracht mag worden. En dat we zo mogen verstaan wat u te zeggen hebt, voor het eerst of opnieuw. Dat we mogen opgebouwd worden in het geloof. Of als we dat niet zouden kennen, gebracht worden tot het geloof. Heere, er is zoveel dat ons van u afhoudt. En van nature zeggen wij nee tegen u. Maar u bent het die ook dat nee in een ja wilt overwinnen en veranderen. Laat dat ook nu mogen gebeuren. We danken u dat gij zo bemoeienis met ons wilt hebben. We leggen ook de zorgen en de noden die we bij ons hebben voor u neer. Ieder heeft het zijne u te zeggen. Welk een voorrecht dat u het in uw handen wilt nemen en dat wij het dan niet vast hoeven te houden. We denken aan de oudere leden van de gemeente die misschien dikwijls met de dood bezig zijn en denken, wanneer zal voor mij de rouw in de kerk gebracht moeten worden? O, geef dat we ook die dingen in alle eerlijkheid en openheid met u mogen bespreken. En dat de angst en de vrees wordt weggenomen. En dat er een doorzicht mag zijn van overwinning naar het eeuwige licht van uw genade. Maar dat niet alleen voor ouderen, ook voor jongeren. Want elke kerkdienst kan voor ons de laatste op aarde zijn geweest. Doe ons dat beseffen en geef ons de genade dat we u mogen zoeken, Heere. Bekeer ons van alles wat ons van u afhoudt en wat op de weg naar u ons in de weg staat. En u weet hoeveel dat is, hoe diep dat soms gaat en hoe taai de zonde is. Wil het alles wegnemen. We komen bidden voor alle die samen zijn in deze zondag in uw naam. Op welke plaats ook en in welk werelddeel ook. Wil alle die voor mogen gaan de genade geven om getrouw het evangelie te bedienen, zodat uw gemeente ook echt gebouwd kan worden, dat er zuiver zaad gezaaid mag worden, dat vruchtbaar is en dat ook vrucht mag dragen. We willen op deze zondag met vele gemeenten in ons land ook bidden voor allen die vervolgd worden, Heren. En we denken heel in bijzonder aan de christenen in Oost-Europa. We hebben juist nu er een broeder uit Roemenië in Nederland is gehoord, hoe zwaar de kerk het daar heeft, hoe de leiding van de kerk geïnfiltreerd wordt, zodat er beslissingen genomen worden in naam door de kerken, maar in wezen door het communistische regime. En hoe dat nadelig is voor de groei en de bloei van de kerk. terwijl er toch honger is naar uw woord. Wonderlijk, Heere, dat uw kerk groeit juist onder de verdrukking. Wel in Roemenië, maar ook andere Oost-Europese landen met uw gemeente zijn. De voorgangers bijzonder hebben het zwaar, maar maak hen getrouw, opdat ze ook voor mogen gaan in uw naam en in uw kracht. Wees met ouders die hun kinderen in de Bijbel onderwijzen en dan gevangenschap riskeren. En wees met jonge mensen die het zaad mogen ontvangen van uw heilig evangelie dat het vrucht mag dragen. En geef ons dankbaarheid dat wij in zulke omstandigheden niet verkeren. Maar geef ons ook waakzaamheid dat wij in heel andere omstandigheden misschien dezelfde verzoekingen moeten kunnen trotseren. De verzoeking van verwereldlijking, van de secularisatie. Dat we denken alsof er niets anders op aarde is dan dit leven. En dat daarmee alles is gegeven. O barmhartige God, geef ons genade dat we u mogen zoeken en u mogen dienen. We bidden u voor onze kerken, wil ze nabij zijn in de spanningen en de moeiten die er zijn. En laat ons gebouwd worden en blijven op het fundament Jezus Christus. En op dat enige fundament dat er ligt, anders niet. En laat zo de prediking ook in onze kerken trouw blijven aan uw heilig woord. Denk aan al de arbeid van de kerken door zending en evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël. Wees met allen die op welke plaats ook een dienst vervullen in de gemeenschap en in de kerk. Wij bidden voor hen die tot regeren geroepen zullen worden en die ons volk moeten vertegenwoordigen, nieuw gekozen afgelopen woensdag. Heere God, laat er hun vragen zijn naar uw heilig woord en naar uw wil. Ook al zien we dat er veel anders gebeurt dan gij het gebiedt, dat ontslaat ons niet van de plicht om de voorbeden te doen als kerk. En we doen dat met ons hele hart, omdat ons de ruimte gelaten worden om te prediken en te smeken, om te loven en te vragen. Misschien zijn er ook mensen in deze kerkdienst die hopen dat wat hun hart vervult en benauwd door de predikant zal worden uitgesproken. Maar hij weet ook niet alles wat er in de gemeente omgaat. En daarom laat ieder het zijne u mogen zeggen. Oud en jong, in blijde en moeilijke omstandigheden. En laten we samen gemeenschappelijk de nood van lichaam en geest, van land en kerk voor u neer mogen leggen, met de bede dat u erin wilt voorzien. We danken u dat dominee de Butter besloten heeft hier te blijven. En dat is een beslissing geweest voor uw aangezicht. Daarom komt u ook, Heere, de dank daarvoor toe. Zegen de verdere arbeid in deze gemeente. En wees ook daar waar vandaag de tijding werd ontvangen dat hij bedankt heeft. Help die gemeente ook in de moeiten waarin zij verkeert. En denk aan dominee de Butter op zijn reis door Canada en Amerika. En breng hem te zijner tijd ook weer veilig in het midden van deze gemeente. Is met allen die vandaag niet naar de kerk kunnen, door ziekte en ouderdom, doordat ze moeten werken bij de politie, het leger, in de verplegende sector, in het welzijn ten dienste van de ander. Wat komen er ook in die werkzaamheden vaak hun zorgen op mensen neer, hoe moeilijk is het om raad te geven en mensen die uitgegleden zijn of vastgelopen zijn, te proberen verder te helpen en te doen gaan. Geef die mannen en vrouwen wat zij nodig hebben. Heere, wat we u vragen kan nooit om ons en het wil ons geschonken worden. We belijden dat ook nu diep uit ons hart, in ootmoed en verslagenheid voor uw aangezicht. Het kan alleen om Jezus wil. Maar die naam mogen we dan toch ook gebruiken, Heere, en dat willen we ook graag doen. Hoor ons in de naam van uw Zoon, die in de troon ook de voorbidder wil zijn. En draag, Heer Jezus, ons gebed gereinigd door uw voorbeden bij de Vader, opdat we mogen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. En dat het ook in deze dienst mag uitlopen op de eer van uw naam en de lofprijzing van uw genade. Bekeer ons en hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Na de dienst der offeranden, gemeente, zingen we uit Psalm 118. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. En de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. De versen 3, 8 en 11 uit 118. Na de prediking gemeente zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. De tekst voor deze middag is uit 1 Korinten 3, de versen 22 en 23. 1 Korinten 3, vers 22 en 23, waar we deze woorden lezen. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood. Het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Gemeente des Heren, de tekst van vanmiddag had ik aanvankelijk gekozen om in deze dienst iets te kunnen zeggen vanuit het woord van God over het euthanasievraagstuk. Nu de verkiezingen voorbij zijn en er een nieuw kabinet geformeerd moet worden, zal dat opnieuw een punt van discussie zijn. En ik denk dat het de taak van de kerk is om daarover voorlichting te geven. En zo ben ik op zoek gegaan naar een tekst van waaruit je die hele zaak van de zelfbeschikking enigermate zal kunnen belichten. En toen ben ik terechtgekomen bij dit hoofdstuk. Eerlijk gezegd, toen ik de tekst las, ben ik er een beetje van geschrokken. Want u ziet wat er staat. Het zij de wereld, het zij leven, het zij dood. Ze zijn uwe. Je zou zeggen, dat is eerder een argument voor euthanasie dan tegen euthanasie. Want er staat, de dood is uwe. Ik denk onwillekeurig aan wat de Duitsers over zelfmoord spreken. Zij noemen dat de vrijdood. De vrij te kiezen dood. Is dat het wat Paulus hier bedoelt? Eén ding staat er in elk geval niet. Dat mensen in onze dagen wel zouden aanvullen. Als dit gezegd is, het zij leven, het zij dood, ze zijn uwe, dan staat er niet, jij bent van jezelf. En dat wordt tegenwoordig wel gezegd. Wij zijn van onszelf. Er staat, gij zijt van Christus. En zo, gemeente, willen we vanmiddag leven en dood stellen in het licht van het evangelie van Jezus Christus. En toen de tekst al gekozen was, hoorde ik dat er in de kerk een familie zou zijn waarvan de man en vader of zwager of opa in de afgelopen week begraven was. Ik dacht, ook dat komt goed uit. Ook deze tekst kunnen we in dat verband met elkaar gebruiken en bezien. Toch is het niet zo makkelijk, gemeente, om deze tekst te behandelen. Laat ik dat nog ter inleiding op de preek aan u voor mogen leggen. U weet hoe het meestal gaat bij een tekst. Stukje voor stukje lees je. En dan is het net of het een uit het ander volgt en het een uit het ander voortvloeit. Maar de tekst van vanmiddag heeft iets ingewikkelds. Het bestaat uit drie dingen, laat ik het zo mogen zeggen. Het eerste wat er staat is leven en dood, tegenwoordige en toekomende dingen, ze zijn van u. Dat is de eerste regel. De tweede regel is, gij zijt van Christus. En de derde regel is, Christus is van God. Maar hoe moet je dat nou met elkaar in verband brengen? Dat heeft als het ware een innerlijke samenhang die ik misschien het beste in een beeld voor u kan duidelijk maken. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan het beeld van een armband die als het ware uit drie strengen bestaat, in elkaar gevlochten. Je volgt de ene streng, maar dan kom je op de andere. En als je dan kijkt, dan kom je nog weer op een andere streng. En die drie strengen samen vormen de armband. Zo is het ook met de drie zinnen van deze tekst. We zullen ze telkens de een in het licht van de ander moeten bekijken. Die uitspraak dat leven en dood en tegenwoordige en toekomende dingen van u zijn. En die uitspraak dat gij van Christus zijt en dat Christus van God is. Het is niet zo dat het vlot achter elkaar loopt, maar dat je het in het licht van elkaar moet zien te ontvouwen. Ik wil proberen dat te doen, gemeente. Alles het uwe in Christus. En ik wijs op de gebondenheid aan Christus en de vrijheid in Christus. Dus de gebondenheid aan Christus en de vrijheid in Christus. Deze verse, gemeente, zijn de conclusie van een merkwaardig hoofdstuk. We zijn aan het begin begonnen en het is goed daar nog eens even op te wijzen. U hebt al gemerkt, het is daar in Korinthe niet zo geweldig goed gesteld. Paulus spreekt over mensen die niet geestelijk zijn, maar die vleeselijk zijn. Er zijn daar bepaalde zonden in de gemeente. En die zonden verhinderen de geestelijke groei. En daar gaat Paulus op in. Wat zijn dan de zonden van die gemeente in Korinthe? Wel, partijvorming. De een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos en de ander zegt ik ben van Cephas en weer een ander zegt ik ben van Christus. Met andere woorden, vier partijen in één gemeente. En u begrijpt wel hoe dat in elkaar zit. Wie van Paulus is, kan niet zeggen dat hij van Petrus is. En wie van Petrus is, zegt niet dat hij van Apollos is. Dus men verheft de dienaren van Christus tot voorlopers van een groep, om zo te zeggen. En om het vaandel van die voorloper groepeert men zich. En zo staan de mensen tegenover elkaar. Het was toen al niet veel anders dan nu. Helaas moet je zeggen dat dat in de kerken ook voorkomt. En voor de christelijk gereformeerde kerk denk je dan eigenlijk geweldig actueel aan, laat ik het maar bij name noemen, want u hebt het zelf al in uw gedachten. Amersfoort, Utrecht, Calvijn, bewaar het pand. Om er maar enkele te noemen, en misschien zijn er nogal meer. En wat zegt Paulus nou? Paulus zegt, daar wordt een geweldige fout gemaakt. Erger nog, daar wordt een zonde bedreven. En weet u welke zonde er bedreven wordt? Dat de voorgangers gemaakt wordt tot de voormannen waar de mensen achteraan lopen. En het is in de kerk precies omgekeerd. De dienaren van Christus moeten niet de voorgangers zijn die als het ware het vaandel opheffen en de mensen onder hun vaandel verzamelen en dan de een zich tegen de ander doen afzetten. De voorgangers zijn er van de gemeente. En zo ziet u het aan het slot van dit hoofdstuk. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas. Ze zijn alle van u. Met andere woorden, je mag ze niet tegen elkaar uitspelen. En je mag ook op geen enkele manier zeggen dat die het is wie je volgen moet. Want de dienaren zijn er ter wille van de gemeente. Dat mag in alle kerken wel bedacht worden. Dominees mogen niet domineren. In de zin van heersen. Maar dominees moeten diaken zijn. Dienen. En zo werd het aan onze hogeschool ook voorgehouden. Dat dienaren predikanten er zijn voor de gemeente. En niet als heersers over de gemeente. Maar dan gaat Paulus nog iets verder. Dan breidt Paulus dat uit. Niet alleen Paulus, niet alleen Apollos, niet alleen Cephas. Maar dan zegt Paulus ook de wereld. Het leven, de dood, tegenwoordige en toekomstige dingen. Alles is van u. Nou jongens, dat is nogal wat. Hoor je dat goed? De wereld. Dus wat het leven je te bieden heeft. Wat deze aarde te geven heeft. Het is alles van u, zegt Paulus. Leven. Het leven met zijn mooie dingen, met zijn bekoorlijkheden. Het leven dat je kan toelachen en toespreken. En de dood met zijn verdriet, met zijn pijn. Afscheid nemen, sterven. Een paar dagen van condoleantie, bezoek van veel mensen. En dan het laatste, samen naar het graf. Om de kist in de grond te zien zinken. En dan met z'n allen terug, maar zonder wie gestorven is. De dood, het uwe. Toekomende en tegenwoordige dingen. Soms zijn we er bang voor en soms kijken we er verlangend naar uit. Er zullen hier ook jongens en meisjes zijn die dinsdag of woensdag met spanning tegemoet zien. Want dan komen de uitslagen van de examens die in de eerste weken van mei zijn gehouden. En de een heeft goede hoop en de ander zegt, ik ben bang dat ik gezakt ben. Tegenwoordige en toekomende dingen. Het is alles het uwe. Zo staat het er. Wat moet je daar nou mee? Ik kan me voorstellen dat u eigenlijk in uw hart denkt, is Paulus niet wat te ruim? Is Paulus niet wat te gemakkelijk? Kan ik dat wel, laten we dat maar eerlijk zeggen, ook in een christelijk gereformeerde kerk, kan ik dat wel helemaal ook serieus nemen wat Paulus daar zegt? Ik denk al aan een gesprek vanavond aan tafel dat een van de jongens zegt, nou maar u hebt het gehoord, de wereld is van ons. We kunnen erop ingaan. Is dat de bedoeling van Paulus? Dat was gemeente van die armband de eerste streng, weet u wel? Nou kom ik aan de tweede streng. En dat is, gij zijt van Christus. Wat bedoelt Paulus daarmee, gij zijt van Christus? Hij heeft het uiteraard over het genadewerk van God in de gemeente. want je bent niet van nature van Christus. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. U weet wel waar we vandaan komen. Uit het paradijs als gevallen mensen. Als zondaren die verdreven zijn en buiten het paradijs als ballingen moeten zwerven. Wij komen allemaal bij Adam vandaan. En wat wil het dan zeggen als Paulus het evangelie onder woorden brengt in gij zijt van Christus? Jongens en meisjes, hier sta je voor het hart van het evangelie. Het evangelie zegt het gaat in de wereld erom of je van, ja van wie? Van de duivel bent of dat je van Christus bent. Mensen die denken dat ze van zichzelf zijn. En die dus het zelfbeschikkingsrecht claimen. En die zeggen, ik heb het recht om voor mezelf te beslissen. Die vergissen zich. Vanuit het paradijs zijn er als het ware maar twee legers. En dat is of de duivel, of het werk van Gods genade, geopenbaard in het vrouwenzaad, onze Heer Jezus Christus. Nog even verder, jongens en meisjes. Dat is nou het evangelie. Dat je niet meer van jezelf en van de duivel bent, maar dat je van de Heer Jezus Christus bent. In Romeinen 14 heeft Paulus het daar ook over. In eenzelfde verband, misschien hebt u er al aan gedacht, ik zal die verzen met u lezen. Romeinen 14 vers 7, niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Het zij we leven, het zij we sterven, we zijn van de Here, want daartoe is Christus gestorven en opgestaan en weer levend geworden, opdat hij beide over doden en levenden zou heersen. Dus daar heb je. Jezus Christus is op deze aarde gekomen om over levenden en doden heerschappij te voeren. Om hen te verlossen uit de macht van de duivel en uit de doem van de zonde en uit de vloek en het oordeel van God. Daarom is hij op deze wereld gekomen. En zo heeft hij het offer gebracht. Hij is in de plaats van zondaren gaan staan en het gericht is aan hem voltrokken. Wat u en ik verdiend hadden, hij heeft het oordeel willen dragen dat op zondaren had moeten neerkomen. En daarom is het evangelie van de verlossing en van de vergeving en van de bevrijding het evangelie dat hij mensen tot zijn eigendom maakt. Maar dan gaat het er natuurlijk vanmiddag om in deze kerkdienst dat je dat echt verstaat met je hart. Want wanneer ben je nou van Christus? Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus zegt in de doop dat we hem mogen toebehoren. Want ons leven is in de doop verbonden aan Christus. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben hun naam aan ons leven verbonden. En dat is niet niks. Dat is een belofte die de kracht van een eed heeft, een toezegging. Maar daarmee is het niet in orde. In de christelijk gereformeerde kerk zeggen wij niet dat gedoopte mensen omdat ze gedoopt zijn zalig worden. Zo is het niet. Wat beloofd is, mag ik het zo zeggen, dat moet beleefd worden. Wat de Heere toezegt, dat moet toegeëigend worden. En die toe-eigening en die belevening ligt opgesloten in wat de Heere belooft. Dus laat ik het eenvoudig en duidelijk mogen proberen te zeggen. Hoe leer je dat je van Christus bent? Door jezelf te leren kennen in je zonde. Door jezelf te leren kennen in je vervreemding van God en opstand tegen God. Door jezelf te leren zien als een mens die over zichzelf wil regeren. Dat de slogan van onze tijd in het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk in ons aller hart leeft. En dat wij datzelfde systeem en patroon hebben. Ook vroom in een christelijk gereformeerde kerk. Net zo goed als ergens op de straten van de grote stad in deze wereld. Dat zit in ons allemaal. Maar het is Jezus Christus die door zijn woord en zijn geest ons daaraan ontdekt en dat doorbreekt. En die in zijn genade zegt, ik wil over jou heerschappij hebben. En dat betekent de vergeving en dat betekent ook de innerlijke vernieuwing. Dat is het geschenk van Gods genade. Dat is het werk van de Heilige Geest in het leven van mensen, jong en oud. En zonder dat kun je nooit zeggen, ik ben van Christus. Je kunt dat alleen maar zeggen in waarachtige bekering door de kracht van de Heilige Geest. Ik zeg dat niet om het te beperken vanmiddag, om er als het ware grenzen aan te stellen, maar om het op de juiste toonhoogte te brengen. Zijn er hier mensen die bij zichzelf denken, ik ben van mezelf? Of die het misschien niet denken, maar er wel uit leven? Ja, want wij zijn dan in de kerk nog altijd vroom genoeg om het niet onder woorden te brengen. Want daar schamen we ons dan voor. Dan voelen we dat we de taal van de wereld gebruiken. Maar zonder de taal van de wereld te gebruiken, kan het programma van de wereld in je hart zitten. Zijn er mensen die zo leven? De Heer Jezus wil dat veranderen. Hij wil het zo maken dat u van Hem mag zijn. Door de genade van de levende God. Door de goedheid en de gunst. En dat is de evangelie. En dat is waarachtige bevrijding. Dat is verandering die vernieuwt. En dat is een verslagen worden in ons hart. Door de kracht van het woord. Dan komt er ook iets van de vreugde. Dat het zicht op de Heere je geschonken wordt. Op zijn barmhartigheid en op zijn trouw. En op het werk van de Heer Jezus Christus. En dan komt er in de waarachtige bekering ook iets van, ja, van het verlangen naar Hem en naar zijn dienst en naar zijn heilig woord. Ik zeg niet dat je dat allemaal op één dag hebt. Daarvoor zijn de zondagse kerkdiensten als het ware het geschikte middel. Om dat te werken en dat te versterken en dat te laten uitgroeien. Daar in Korinthe stonden ze dat tegen. Met de partijschappen in die gemeente was het of ze het werk van Gods genade blokkeerden. En of de Heilige Geest niet kon doorwerken. Maar de Heere wil dat doen. In zijn genade. En dan kom ik toch nog even terug op het doopvond. Dat is belangrijk dat God dat toegezegd heeft. Maar nog belangrijker is de vraag of u dat in uw leven zo ook hebt leren kennen. Mag ik het zo zeggen, of u werkzaam bent geworden met de belofte die God in het verbond heeft gegeven. Er zijn mensen die over die belofte doen als waren het loze woorden. Ik moet zeggen, dat is een belediging van de Heere God. Want de woorden van God zijn nooit loze woorden waar je mee spelen kunt. En van kunt zeggen dat het woorden zijn als waren het mensenwoorden. Wat God zegt, dat meent Hij. En daarom moet dat ook ernstig genomen worden. En de Heere die wil dat doen in zijn goedheid en zijn gunst. Het ons leren door de kracht van de Heilige Geest. Er zijn hier mensen die gestaan hebben bij een graf. Met alle verdriet, met alle pijn. En ik denk dat als je bij een graf staat, je dan ook afvraagt, zoals ieder van ons dat doet, als het mijn uur zou zijn, waar zou ik dan zijn? En hoe zal mijn toekomst dan zijn? Hier ligt een boodschap voor een ieder. Kerkmens of onkerkelijk mens. Lid van welke gereformeerde kerk en denominatie. Of misschien gedoopt en weggezwarven uit de ruimte van de kerk en ontzonken aan de band met het woord. Misschien nog wel gedoopt, maar toch vervreemd van God in deze wereld. En misschien ook helemaal niet meer gedoopt. Het kan ook zijn dat er zulke in de kerk zijn vanmiddag. Ik kan u zeggen, in deze tekst staat dat u van Christus mag zijn. Dat is een belofte die Hij ook u wil schenken. Waar u in het verbond op pleiten mag. En als u het teken van de doop niet ontvangen hebt in dit woord, grijpt u dat u komen en onderwezen worden. En in de doop daarvan het teken en zegel ontvangen wat hier staat. En als u lid bent van de kerk. Beleidend lid van de kerk. Was dat uw belijdenis? Ik ben van Christus. Of was dat, ja zo komt het helaas ook voor. Of was dat een woord alleen maar voor de mensen? Maar wij spreken nooit alleen maar voor de mensen. Alles geschiedt voor Gods aangezicht. Ook onze woorden, ook onze belijdenis. Dit is het evangelie in elk geval. Het machtige evangelie dat God bevrijdt van de schuld van de zonde, van de macht van de zonde en van de kracht van de dood. En zo mag ik het vanmiddag zeggen. En een ieder die de Heere daarom aanroept, die zal het ontvangen. Wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Heeft Petrus vanuit Joël op de Pinksterdag in Jeruzalem gezegd. En daar wordt op Pinkster en na Pinkster nog over gepreekt. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, wie dat doet, gedreven en gedrongen door de Heilige Geest, die zal zalig worden. En die zal iets van de bevrijdende kracht van het evangelie, van de vrijspraak en van de verlossing leren kennen. Nogmaals, niet dat we daar in één dag mee klaar zijn. Maar dan komt er wel het beginsel, dat meer is dan alleen maar het begin. In het beginsel komt als het ware het principe dat de Heere in ons leven plant door de kracht van zijn Heilige Geest. Dus dat was de tweede streng van de armband, om zo te zeggen. De eerste was, alles is het uwe. De tweede is, gij zijt van Christus. En nou de derde, Christus is van God. Wat moet dat nou in deze tekst, vraag je onwillekeurig af. Daar zitten wij dominees ook wel eens mee. Dat je dat leest en dat je zegt, wat is daar nou de betekenis van? Wel, gemeente, mag ik het zo zeggen? Paulus wil die gemeente als het ware hoger brengen. Die wil haar dieper inzicht geven in het heil en de genade die de Heere God bereikt. Christus is van God. Hij wil daarmee zeggen, Christus is door God gezonden. En Christus leidt naar God toe. Daar moeten we eens even bij stilstaan vanmiddag. Het zou best kunnen zijn dat er hier mensen in de kerk zijn die, mag ik het zo zeggen, genoeg hebben aan Christus. En het kan best zijn dat u zegt, is dat dan niet genoeg? Is dat niet genoeg als je Christus mag hebben? Dat is toch alles, ja, dat is ook alles. Maar Paulus zegt er nog wat bij, Christus is van God. Met andere woorden, Christus moet je naar God terugbrengen. Mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, in de hoop door u niet misverstaan te worden, Christus is middelaar. Wat wil dat zeggen, dat Christus middelaar is? Ik beeld het tot de preekstoel wel eens zo uit, dat Christus de ene hand aan de Vader geeft, en de andere hand aan een zondig mens. En dan staat hij tussen de Vader en een zondig mens in. En de heiligheid van God die ons verteren moet, die slaat door Christus heen, opdat hij ons niet verteert. Dat is het middelaar zijn van Christus, dat hij de heiligheid van het gericht opvangt, zodat wij door hem met God verbonden zijn. Voelt u dat? Christus de middelaar. Maar dat betekent, als je iets van Christus kent, dan moet het ook naar de Vader terug. En nou zeg ik iets waarvan u misschien denkt, kun je dat zo wel zeggen? Christus is slechts middelaar. Voelt u dat? Daarmee wil ik aan de heerlijkheid van het offer natuurlijk niets afdoen. Want er is geen leven buiten zijn kruis. En er is geen leven buiten zijn opstanding. Zonder dat je dat persoonlijk kent door de Heilige Geest. Maar Christus leidt je terug tot de Vader. Kent u daar iets van? Als u werkelijk het genadewerk van God in uw hart kent. Kent u dan ook dat de Christus van God is. Dat de Vader hem gegeven heeft. Opdat hij u tot de Vader terugbrengt. Of vinden jullie nou, jongens en meisjes, dat ik bezig ben met een stukje uit de geloofsleer. Waar je eigenlijk niet meer bij kunt. Zo kun je in de kerk zitten. En daarom breng ik het zomaar ter sprake dat je zegt, ja, die dominee die gaat zo hoog of die gaat zo diep, dat snap ik niet meer. Mag ik dan eens een vraag stellen? Je hebt niet in de eerste plaats tegen Christus gezondigd, maar je hebt tegen God gezondigd. En daarom moet het ook met God in orde komen, voel je dat? En daartoe is Christus gekomen, opdat hij het voor jou en in jou met God in orde zou maken. Opdat je door de kennis van de Heer Jezus Christus ook God zelf zou leren kennen. Het komt van God uit de eeuwigheid. Uit de diepten van het hart, zelfs van het raadsbesluit van God. En hij wil het schenken in zijn barmhartigheid en in zijn trouw. En dat betekent ook dat als we van Christus zijn en door Christus van God zijn, dat God over ons leven gaat. En dat we niet zelf daarover te beschikken hebben. Dat de woorden en de wetten van de Heere God beslissend zullen zijn voor ons leven. En dat we op geen enkele wijze zelf daarover te beslissen hebben.
Voelt u daar iets van?
Voelt u dat het misschien in uw leven toch nog wat verder moet, wat dieper moet dan u het nu kent? Ja, dat het wat dieper mag, omdat het evangelie zo rijk, zo vrij en zo heerlijk is. Het evangelie van de vrije genade. Mag ik het zo zeggen, met wat iemand in mijn gemeente mij een keer vertelde, over het sterfbed van zijn moeder. Hij was 30 jaar toen zijn oude moeder stierf. Het was iemand met toch al wilde haren geweest, om zo te zeggen. En die moeder had veel zorg over haar jongen gehad. En toen kwam die bij zijn moeder op het sterfbed. En toen zei die moeder: jongen, ik kan je niet zeggen wat het betekent om met een drie-ene God verzoend te zijn. Voel je? Dat is het. Dat zit in de tekst van vanmiddag. Door Christus met de Vader verzoend te zijn. Misschien zijn er die zeggen: u zou toch over de euthanasie preken? Ja, dat zal ik ook doen. Maar ik doe dat op evangelische basis en daarom moet ik eerst de tekst aan u duidelijk maken. En ik hoop dat u er iets van verstaat vanmiddag, van wat dit betekent. Het werk van Christus, geschonken door de Vader en leidend door de Vader. En als er mensen zijn die zeggen: dominee, wat u nu bepreekt, dat zou ik zo graag in mijn leven willen kennen of meer willen kennen. Ik zou zeggen: vraag er de Heer om. Bid er hem om. En u mag de hand naar het doopvont uitsteken. Dat is ook christelijk gereformeerd. Goed christelijk gereformeerd. U mag pleiten op de belofte, wetende dat het daarmee niet in orde is. Maar dat het woord van God waarachtig en betrouwbaar is. En zo wil ik het u op het hart binden. Wie hier in de kerk is vanmiddag, misschien door omstandigheden van rouw of door wie dan ook meegenomen of aangetrokken. Zo mag ik het u op het hart binden. Dat wil God u zeggen. Bent u nog van uzelf? Maar dat is natuurlijk zelfbedrog. Want dan ben je van de duivel. Of bent u van Jezus Christus? En daar is geen derde weg tussen. Je kunt niet van twee walletjes eten. Dan kom je bij wijze van spreken op de walletjes terecht. Integendeel, het is één of ander. Of van Christus, of van de duivel. Nou, dat was de derde streng uit de ketting. En nou gaan we naar het begin terug. Nou lezen we nog eens een keer. Het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen. En nou lezen we ze in het licht van: gij zijt van Christus en Christus is van God. En wat betekent dat dan, gemeente? Als je nou het begin van de tekst mag zetten in het licht van het eind van de tekst. Ik denk dat u onwillekeurig al wel gedacht hebt aan een andere brief van Paulus. Waar ongeveer dezelfde woorden voorkomen. U bent me al voor natuurlijk, dat slot van Romeinen 8. Ik zal u een paar dingen uit Romeinen 8 lezen. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, daar hebt u ze. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, daar hebt u ze. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Als je die twee teksten naast elkaar legt, dan heb je het gevoel dat het in Romeinen 8 anders klinkt. Daar staat: niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Dus dood en leven, tegenwoordige, toekomstige dingen, die zijn daar een bedreigende macht. Waar Paulus zegt: we zijn meer dan overwinnaars en ze zullen ons er niet van scheiden. Hier zegt Paulus: ze zijn van u. Dat klinkt, om zo te zeggen, veel ontspannener, veel minder bedreigend. Maar Paulus bedoelt precies hetzelfde. En zo mag ik het vanmiddag ook zeggen, gemeente. Wat bedoelt Paulus als hij zegt: de wereld, het leven, de dood, de tegenwoordige en toekomende dingen, ze zijn het uwe. Wil dat zeggen: rommel er maar mee aan, om zo te zeggen. Ga daarmee maar aan de gang en doe maar wat je wilt. Je kunt het leven kiezen, je kunt de dood kiezen. En je kunt de tegenwoordige en toekomende dingen beneven en genieten. Alsof dat het eind van alles was. Nee, dat wil Paulus niet zeggen. Weet u wat Paulus wil zeggen? Dat in leven en in dood, in tegenwoordige en toekomende dingen en in de wereld, Christus en God, van wie Christus is, je niet los zullen laten. En dat is het evangelie. Zij zullen je niet loslaten, de Zoon niet en de Vader niet. Het is niet zo dat wij er zelf over te beschikken hebben. En dat wij zelf het recht hebben om de dood eventueel over ons in te roepen. Als we van het leven genoeg hebben. Omdat Paulus zegt, de dood is u. Nee, het betekent dat Christus zegt, ik zal ook in het leven en ik zal in de dood bij je zijn. En je bijstaan. Kijk, dat is evangelie vanmiddag. In heden en toekomst. Als je van de week een blijde uitslag krijgt van het examen. Maar ook als het een teleurstelling is. Ik wil erbij zijn. Als je nog vele jaren te leven hebt. Of dat het misschien nog een paar weken op aarde zijn die je door te brengen hebt. Wie van ons, hebben we gezongen uit Psalm 89, is er die de slaap des dood niet eens zal slapen. Ik zal bij je zijn. Het is niet zo dat het slot van Romeinen 8 anders is dan het slot van 1 Korinthe 3. Het gaat erom, gemeente, dat in dood en leven en in heden en toekomst Jezus Christus ons genadig en barmhartig vast wil houden en ons er doorheen wil leiden. En dat, jongens en meisjes, is een boodschap met perspectief voor eeuwig. Niet alleen tot het eind van je leven, dat ook wel. Maar zelfs tot voorbij het eind van je leven, door de donkere tunnel van de dood heen. En dan zal ook de dood mij niet scheiden van de liefde van Christus. En dan mag ik het goede van deze aarde uit de hand van de Heere ontvangen en gebruiken. Maar dan hoef ik mij over het moeilijke niet te beklagen. Maar moet ik ook in de moeite naar hem toe gaan. En dan kan ik het goede nooit gebruiken alsof dat het eind van alles was. En alsof daar mijn leven in zat. Verstaat u dat vanmiddag? Ik ben wel eens bang dat er ook christelijk gereformeerde kerkmensen zijn die zo van het leven genieten. Dat er voor God eigenlijk geen plaats meer is. En dat ze natuurlijk in de belijdenis rechtzinnig zijn. Maar in de beleving doen alsof dit leven alles was. Bent u daaraan ontdekt? Hebt u dat gezien, hoe dat zit in uw leven? Bent u daarvan verlost en bevrijd? Dat het leven niet alles is, de tegenwoordige en toekomende dingen niet alles zijn. Maar dat het toestanden zijn, situaties waar Christus je doorheen haalt. Kijk, dat is het leven van een christen. Weet u hoe Calvijn het typeerde? We zijn gesteld op een wachtpost. Voelt u dat? Een wachtpost. Dat is ons leven. Je moet er doorheen. En het is niet onverschillig hoe je er doorheen gaat en hoe je eruit weggaat. Maar wie van Christus is, die wordt vastgehouden. En dat is het evangelie vanmiddag. Wat er ook gebeurt, niets kan zo sterk en zo machtig zijn. Niets kan zo tegen zijn. Of de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van de Vader triomfeert daarover. Maar dan moet je die wel kennen. Dan moet je wel om gebeden hebben. Daar moet wel plaats voor gekomen zijn in je leven. God wil dat werken in zijn barmhartigheid en in zijn trouw. Dus het is verkeerd, jongens en meisjes, om bij deze tekst te concluderen. We kunnen bij wijze van spreken de hort op en het leven in en doen wat we willen. Zo bedoelt Paulus het niet. Het gaat erom dat in dit leven de band met de Heer Jezus Christus en door hem met de Vader beleefd wordt. Dat je ook in verdriet getroost wordt. En dat als je tranen hebt, je weet dat de Heere ook om die tranen bewogen is. En dat als er dagen zijn dat je als weduwe of als weduwnaar nauwelijks verder kunt, dat je je hart voor de Heere mag uitstorten en zegt, o God, gedenk me en help me en laat ik in uw kracht verder kunnen. En als je moeite met je kinderen hebt, dat je dan niet scheldt en niet de harde hand gebruikt. Maar dat je in liefde blijft wijzen op het woord van Gods belofte. En dat je in alle stilte met God over ze spreekt. Nou ja, zo zijn er zoveel situaties die u zelf dan moet invullen vanmiddag. En wat betekent dat dan voor euthanasie? Nou, laat ik het nu dan de toepassing mogen maken. Wat is er in Nederland aan de gang? U weet, er zijn twee wetsvoorstellen. Ik zal er heus geen politieke preek van maken, maar ik moet de feiten uit de samenleving wel noemen. Het ene wetsvoorstel zegt, als er ondraaglijk lijden is of een uitzichtloze noodsituatie, dan mogen de doktoren euthanasie toepassen. en de proeven van wet ingediend bij de Raad van State door het vorige kabinet, zegt dat als er een concrete doodsverwachting is, de doktoren het leven mogen beëindigen. Ik wil daar een paar dingen van zeggen om uw aandacht daarop te vestigen. Laten we met dat laatste maar eens beginnen. Dat is beperkter dan dat van mevrouw Wessel-Tuinstra. Concrete doodsverwachting. Maar als je daar eens over nadenkt, gemeente jongens en meisjes, bij wie doodsverwachting? Is dat bij de patiënt? Is dat bij de dokter? Is dat bij de verpleegkundige? Is dat bij de familie? Dat staat er niet in. En ze kunnen het alle vier zijn. Dat is ook het afschuwelijke van dat zelfbeschikkingsrecht. Dat is maar niet een zelfbeschikkingsrecht. Dat is een medebeschikkingsrecht van de samenleving. Daar komt de dokter aan te pas. Want die heeft ook zijn verantwoordelijkheid. En die moet straks de spuit geven en de doodsverklaring tekenen. Dus die beschikt mee. En verpleegkundigen krijgen dan ruimte om mee te beschikken. En de familie krijgt inspraak. Of een demente moeder nog langer zal leven. En het is op het ogenblik al zo uit enquêtes duidelijk geworden dat 77% van de Nederlandse bevolking er begrip voor zal hebben als een oude demente vader of moeder door euthanasie om het leven wordt gebracht. Moet u zich eens voorstellen, meer dan 75%. Maar dat is niet de dood is uwe. Dat is de dood is van mij omdat ik van mezelf ben. Dat is een stukje heidendom waarvan het evangelie van Jezus Christus ons verlost heeft. En ik wil het ook niet anders zeggen dan dat al deze wetgevingen in al hun nuanceringen ons regelrecht terugbrengen in het heidendom waaruit het evangelie van Christus ons verlost heeft. Bij de Germanen en bij de Friezen en bij de Saksen, daar werden mensen om het leven gebracht omdat ze geen waarde meer hadden en niks meer betekenden. Omdat ze economisch niets meer voorstelden en je toch niks meer van ze kon verwachten en met ze kon beginnen. Er is een medisch hoogleraar in Utrecht geweest, het hoofd van de afdeling van de cardiologie daar. Dus in zijn faculteit een van de belangrijkste die gezegd heeft. In 10-30% van de stervensgevallen vergissen wij ons in de vraag hoe lang het nog duren zal. Afgedacht van euthanasie. 10-30% vergissen wij ons in de vraag hoe lang het nog duren zal. Dat weten we gewoon niet. Trouwens, de dokter zegt dat toch ook. Als je het vraagt in ernstige ziekte, de dokter zegt soms kan 2 uur duren. Het kan 2 dagen duren. Het kan 2 weken en soms nog 2 maanden duren. En dan zouden de doktoren nu het recht krijgen. Om terwijl dat alles zo onzeker is, uitgaande van het 2 uur het dodelijke spuitje te geven. Wat doet onze regering? Ik zeg het heel scherp. Maar ik dacht dat als je het in de kerk niet meer hoort, waar hoor je het in Nederland dan nog wel? Onze regering zou 14 miljoen mensen aan 20.000 mensen toevertrouwen. Het leven van 14 miljoen mensen komt te liggen in de hand van 20.000 artsen. En die hebben dan het recht om te beslissen. En als ze het volgens het boekje en volgens de regels doen, kunnen ze niet veroordeeld worden. En de voornaamste getuige is uit de weg. Want die ligt dan in het graf. Zo ligt het. Dat is de samenleving waarheen deze wetsontwerpen ons voeren. En ik preek erover vanmiddag omdat er een tijd zou kunnen komen heel dichtbij, waarin wij als kerken en kerkmensen eenparig ons protest moeten laten horen tegen een dergelijke, ik noem het heidense voorstelling van zaken en ernstige praktijken. Misschien zijn er hier mensen in de kerk die zeggen, dominee, heb u dan nooit bij een sterfbed gestaan? En weet u niet wat aftakeling betekent? Ik weet ervan. Van heel dichtbij. En ik heb bij heel wat sterfbedden gestaan. Het betekent niet dat je de dood moet rekken. En het betekent niet dat je uit fanatisme tot het laatste ogenblik alle nieuwe medicamenten uit Amerika moet proberen om die toe te passen op iemand die stervende is. Je moet, mag ik het zo zeggen, met alle eerbied de Heere God in de dood ook zijn gang laten gaan. En het kan zover komen dat een dokter moet terugtreden om alleen nog maar te begeleiden met verpleging en met verzorging. Ik spreek heus niet uit een fanatisme, alsof wij alles zouden moeten doen en daarmee het sterven onrustig moeten maken. Maar waarover ik spreek vanuit deze tekst is dat het ons mensen niet geoorloofd is om de dood nabij te brengen en anderen het leven te benemen. En om te zeggen dat een samenleving waarin doden gewettigd wordt, een samenleving is waarin geen mens zijn leven meer veilig is. En we moeten God bidden dat u ons daarvoor bewaart. En nu terug naar het evangelie van de tekst van vanmiddag. Het evangelie dat een appel op u doet. Zoals u hier in de kerk bent, jong en oud. Het evangelie dat spreekt van vernieuwing en van bevrijding. En dat spreekt van verlossing en van vergeving. Het evangelie dat banden doorsnijdt. Met de zonde, met de duivel en ook met de dood. En dat ons dan rust geeft door de genade van de Heer Jezus Christus. Ik zou het ook tegen de familie zo graag willen zeggen vanmiddag. U die hier bent, met uw eigen gedachten en uw eigen gevoelens. Met de herinneringen aan het verleden. En misschien ook het denken aan uw eigen sterven. Maar ik zou het naar heel de gemeente willen uitbreiden vanmiddag. Jong en oud, beneden en boven op de gandarij, rechts en links, waar u maar zit. Er is een weg die omhoog voert. En dat is dat je gegrepen door de Heer Jezus Christus het leven voor je ziet. Het leven dat het zelfs houdt door de dood heen. Maar weet u wat er dan gebeuren moet? Laat ik het zo mogen zeggen, dan moet je sterven voordat je lichaam sterft. Begrijpt u dat? Dan moet je geestelijk sterven. Je oude mens moet de dood in. En dan zul je het leven ontvangen door Gods genade. Wel, vraag erom. Zoek het. Leef eruit. Bid het tot de Heere God. En gebruik de tekst en de preek van vanmiddag. Maar meer nog de tekst, want mijn preek is niet anders dan een uitleg van de tekst. Gebruik de tekst van vanmiddag als een wegwijzer op de weg van het leven. Als een wegwijzer naar de eeuwige zaligheid. En dan kan ik het nog een beetje anders zeggen vanmiddag. In plaats van euthanasie, in de medische zin van het woord, is dan deze preek een wegwijzer naar het welzalig sterven. Dan leer je in je goede dagen de dood onder ogen te zien. En dan maakt de Heere dat je daarop voorbereid wordt. Zo moet u de dienst van vanmiddag zien. Dat u ermee werkzaam zult zijn. En ermee tot de Heere God gaat. O Heere, van mijzelf kan ik u niet ontmoeten. Maar alleen door het offer van de Zoon. Mijzelf kan ik niet losmaken uit de band van de dood en van de zonde niet. Maar door de Heer Jezus Christus en de overmacht van zijn geest zal het kunnen. En wat is er dan in die gebondenheid aan Christus? Ook een vrijheid door Christus. De wereld, het leven, de dood, de tegenwoordige en toekomende dingen. Wat ze ook zullen bevatten, de vreugde en de moeite, de blijdschap en het verdriet. Hij houdt me vast, omdat hij van de Vader is gekomen en naar ik geloven mag, mij ook tot de Vader zal brengen. Als dat de zegen is van deze preek, dat is een zegen voor eeuwig, gemeente. Hebt u ze gezien, die drie strengen van de armband? Alles het uwe, gij van Christus, Christus van God. Mag ik het, nu ik die beeldspraak gebruikt heb, door heel de preek heen aan het eind zo zeggen. Het is of de Heere Jezus Christus de armband van deze tekst u om de hand wil doen. Verstaat u dat? Dat u het mag kennen met uw hele hart. Ik ben er één die door Gods genade 1 Korinthe 3 vers 22 en 23 in de armband der genade mag dragen. Niet door mijn verdiensten, maar door Gods ontferming. Maar dan ook het andere. Als je die armband niet werkelijk draagt, en als je dat niet zeker weet, dan is de dood ook het oordeel en het gericht. En dan is de zelfbeschikking ook de ondergang. Ik moet dat in alle ernst vanmiddag ook zeggen. Er is een weg tot het leven. Maar we zijn van nature op de weg van de dood. Je komt er alleen af als je overgezet wordt van de een op de ander. Ik roep u in de naam van de Heer Jezus Christus, opdat u hem roept en vraagt en volgt. En al wat u ontbreekt, schenkt, zegt de Heer, ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ge zult niet om uw zonde verloren gaan, maar ge zult om uw ongeloof verloren gaan. Zo zegt de Heer vanmiddag. In verdriet en moeite, er is licht en er is leven en er is toekomst. In die drie strengen van deze prachtige armband die de tekst is. Gij van Christus en Christus van God en dan alles het uw. Bezwijk dan ooit in bittere smart of in bange nood mijn vlees in hart. Door het hartinfarct of dat de auto op een boom botst. Of naar de vreselijk slopende ziekte. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Gij, God en Christus, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Ons danken en bidden. Almachtig en heilige God, voor uw aangezicht zijn wij gesteld geworden door de prediking van vanmiddag. En u hebt ons alle onder uw oog willen roepen, zoals wij zijn van nature, maar zoals u het evangelie ook aan ons kwijt wil. Welk een voorrecht, Heere, dat u mensen die de zelfbeschikking gekozen en geclaimd hebben, niet aan zichzelf overlaat. Maar dat u ze opzoekt en dat u zo in ons leven komt met de woorden van uw genade en met het werk van uw Heilige Geest. En dat het dan voor niemand hopeloos is, al is het een verloren zaak, dat het nog een gewonnen zaak kan worden. Door Christus en zijn Heilige Geest. O Heere, wil dat de gemeente op het hart binden en alle die hier waren. En wil ze daaruit doen leven, zodat we ook beseffen dat we niet het recht hebben om voor de dood te kiezen als u ons nog het leven laat. Bewaar ons voor een wetgeving die het zou rechtvaardigen om mensen te doden. Het zou het grootste onrecht in de samenleving worden. Dat we aan de willekeur van het oordeel van een arts worden overgeleverd. En dat die het recht zou hebben om te besluiten ons uit het leven weg te spuiten. Barmhartige God, gedenk land en volk. Ook bij de onderhandeling over de vorming van een nieuw kabinet. Daarin zal ook het euthanasiepunt aan de orde komen. Wij bidden u, o God, bewaar ons dat er in ons rechtbestel gaten geslagen worden die niet meer te dichten zijn. Wij bidden voor artsen die de verantwoordelijkheid hebben van de zorg voor anderen. Er zijn er en we danken u er voor velen die hun verantwoordelijkheid verstaan en die beseffen dat het zo niet gaat, die zelf ook hun stem verheffen. Maar er zijn misschien nog wel meerdere die voor de dood van de patiënt kiezen in plaats van voor het leven. O, wij bidden u, wil dat wenden en ten goede keren. Zo waren we bij elkaar, heren, met velen die bedroefd waren in het donker van de rouw. Laat dit woord in alle ernst en duidelijkheid hun als een gids mogen zijn, waardoor een weg wordt gewezen. En geef dat wij allen het zoeken waar u het ons wil laten vinden. En heren, wat hebben we dan veel uw geest nodig? De leiding van uw woord en de kracht van uw genade. Laat die onder ons gevonden mogen worden. U wilt die schenken op het gebed. En daar danken we u voor. Als we aan de dood denken, dan vrezen we wat onszelf betreft. Als we u mogen zien, Heer Jezus Christus, dan neemt u de vrees weg. En dan laat u ons voelen de belofte die er in deze tekst ligt opgesloten. Laat dat van de week zijn werk mogen doen en een andere vorm van euthanasie zijn. De voorbereiding op een welsterven dan wat met medicamenten wordt teweeggebracht. Help ons van de week. Doe ons de broosheid van het leven beseffen. De vergankelijkheid van onze dagen. Dat we ook in ons gebed en gesprek met u ernst maken met leven en dood. Bewaar ons ervoor om onbekeerd verder te leven. En geef ons ook die blijde grote verwachting van de ontmoeting met u, Heer Jezus Christus. Zoals daar vanmiddag over gesproken werd vanuit de tekst. Wat een voorrecht dat dat geboodschapt wordt. Ga met ons en help in alle dingen ons, Heere. En laat ons leven mogen zijn tot eer van uw naam. Dat we in de kracht van de geest en van het woord mogen strijden. En als het moet ook willen lijden, om der wille van uw naam. Denk aan deze gemeente, aan de predikant en de zijnen. En help ieder in zijn eigen opdracht. Weduwen en weduwnaars, alleenstaanden, mensen met en zonder kinderen. Degene die zorg hebben over hun kinderen als ze afgeweken zijn van de wegen van uw verbond. Jonge leden van de kerk die de wereld zijn ingegaan. O Heere, wat een voorrecht. Dat er bij u een belofte is waarop we pleiten mogen. Houd ons vast en geef ons uw genade. En ga met ons ook verder. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. De slotzang is 73 vers 14. dat nu Gods zegen op u daalt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.